Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi Olaf, goedemorgen. Ik zou iets willen vertellen over het zingen. Wij hebben hier die Russisch-Orthodoxe muziek, die ik zo mooi vind. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik dat hoorde. Ik was toen heel erg jong. En we gingen altijd zwemmen. Vanuit het gymnasium hadden wij zo'n stuk in de Waal waar je af en toe kon zwemmen. En daar kwam ook altijd een vriend mee zwemmen die zei, morgen kan ik niet, want ik moet een hele rare mis moet ik bijwonen. Een rare mis? Ik zeg, wat is dat? Ja, dat is een Russisch priester, die doet het op zijn Russisch. En ze zingen wel mooi, maar het is met heel veel wierook. En de toehoorders die staan met tranen in hun ogen. Dus ik ben gaan kijken en ik was verkocht. Ik vond die muziek zo prachtig. Maar dat is een van de redenen dus dat wij die muziek zingen. En ik zou überhaupt daar iets over willen vertellen over zingen. Ook omdat sommige mensen gezegd hebben dat ze daardoor ontroerd zijn. Ik denk waarschijnlijk niet iedereen. We zijn allemaal verschillend. Maar een paar dingen daar die ik zou willen noemen. Dat is zo. Ik mocht vroeger nooit meezingen, omdat ik vals zing. Ik kan geen wijs houden. Ik mocht nooit meezingen. Er werd ook altijd dan gezegd: 1, 2, 3. Tony, hou je mond. En dan moest ik zingen. En dat vond ik altijd erg. Maar ik heb het goed gemaakt later. Nu nog, als ik in de auto zit alleen, dan zing ik Russische liederen. Ja? Ik ken er 3 uit mijn hoofd en dat zing ik dan echt uit volle borst en dat doet me erg veel goed. Als u wilt, zal ik ze hier een keer aan het einde van de sessie ook zal ik een lied zingen. Ja?
Ja.
Oké. Okay. Maar hoe ik eigenlijk gekomen ben, ik was vroeger niet eens zo geïnteresseerd in muziek en hoe dat is veranderd. En hoe dat gekomen is, is in de tijd dat ik in de luchtmachtstaf zat. En Elsbeth kent het verhaal en Marja misschien ook. Maar ik moest op de inlichtingendienst stukken vertalen die gestolen waren uit Russische vliegtuigen. Maar ik wist niks van die dingen af, dus ik moest veel meevliegen. In straaljagers ook. Iemand vroeg een keer, welke straaljagers waren dat? Nou, als u er verstand van heeft of u wilt het nakijken op Google, dat is de T-Bird. En dat is de Hawker Hunter. Ja, 2 soorten. Bij de een zit je achter elkaar en dan zat je altijd vooraan, maar de echte piloot zat achteraan. Maar je mocht dan van alles zo leren, die nippeltjes en die noppeltjes en zo. Dat was een fantastische tijd. Maar er was een kolonel, er was een majoor, Erkelens, een Indisch man. En die zette dan muziek aan, muziek van Corelli. Dat was echt heel bijzonder, kunt u zich voorstellen. Ik kende hem als diensthoofd en allemaal strak militair. Maar hij hield van muziek en dan vlogen we hoog en dan is die lucht donkerblauw. En dan zette hij die muziek van Corelli aan. En soms ook andere muziek, hè. Dus koren. Ik heb natuurlijk ook heel veel naar koren geluisterd die hij in dat vliegtuig aanzette. En dat is indrukwekkend geweest. Daar is mee begonnen. En dat eerst. En dan nog een keer over het zingen wat we hier doen, waar ik altijd met genoegen naar luister. Meezingen kan ik niet. Een van de aanwezigen hier, ik zal zijn naam niet noemen, maar het is iemand waar ik grote waardering voor heb, die heeft een keer gezegd, nee, die heeft dat zelfs geschreven. Zelfs 100 engelenkoren zullen niet in staat zijn om... Herinner je nog wie dat is? Nee, hè? 100 engelenkoren zullen niet in staat zijn om die geraspte stem van jou een beetje bij te sturen. Ja? Ja? Bij deze, het is iemand die ik zeer waardeer. Oké, dus ik zing maar niet mee, behalve dan in de auto. Maar ik zou iets willen vertellen over het zingen. En ook omdat ik een tekst heb die ik dikwijls lees. Zoals ik veel teksten heb die voor mij levend moeten houden wat wij hier doen. Bijvoorbeeld dat zingen. Maar voordat ik dat doe, ik heb daar iets over geschreven in het boekje bij de sutra's zingen bij de cd. Dat kunt u kopen, kunt u nakijken. Onder andere een tekst van Kafka. Een heel aangrijpende tekst van Kafka. Nergens, hij schrijft dat zelfs twee keer, nergens klinkt het gezang zo zuiver als het gezang dat uit de hel komt. Want dat is het meest authentiek, dat is het meest, zoals in de Sutra van Kuan Yin, roepen om hulp, of liever schreeuwen om hulp, of gillen om hulp. Daar wordt het ook het meest gehoord. Dat is mijn overtuiging. Hè? Juist dat dat ook gehoord wordt. Ik heb wel eens verteld van Shinran, van de zuivere landrichting, die in China altijd samengaat, de zuivere landrichting, met de Chan-richting, vaak in hetzelfde klooster. Men ging van de ene, van de Zendo ging men naar de plek waar de zuivere land werd gedaan. Daar was het altijd een tekst van Shinran, als de goede al gered worden door hun deugd, proficiat. Hoeveel meer dan de mislukte, want het is precies voor hen dat Amida Buddha en Kuan Yin de gelofte hebben afgelegd. En er was een woord in het boeddhisme, in het oorspronkelijk boeddhisme, voor de mislukte. Dat is Ichantiki. Dat is in de boeddhistische filosofie degene die altijd opnieuw geboren worden en ze komen absoluut niet verder. Die zijn, en juist voor hen. En Amida zegt erbij, ik wil niet het licht binnengaan als ik niet zeker ben dat uiteindelijk ook zij allemaal. En die zekerheid is bereikt. Wat dat ook is, hoe dat ook is, dat is wat wij ook uitdrukken in de eerste gelofte. Dat staat voorop. Ja? Dus dat over het zingen, dat uitgedrukt wordt, dat is en blijft voor mij het allerbelangrijkste. En dan, daar staat ook een tekst die mij raakte uit de Dr. Zhivago, een roman van Pasternak. Daar is het meisje Lara, die in een onmogelijke situatie zit wat haar verliefdheden en haar leven betreft. Maar daar staat iets bij, dat staat ook in het boekje bij de cd. Soms ging Lara naar de kerk. Lara was niet gelovig, maar om het te kunnen uithouden in het leven en om troost te vinden, ging zij de vespers bijwonen, ging ze een dienst bijwonen. En dan stond ze maar en zij luisterde en zij wist, hier gaat het over de mensen als ik die verloren hebben en die toch hoop kunnen hebben. Hier gaat het om troost en dan kwamen haar tranen, zoiets. Dat zijn aangrijpende teksten. Met die tranen is natuurlijk wat typisch Russisch, dat is zo. Maar dat zouden wij misschien ook moeten leren, de gave der tranen. In elk geval, ik ben altijd dankbaar. Ik heb hele tijden gehad dat ik niet kon huilen, dat het weer wel kan. En dan iets wat ik meegemaakt heb met een Chinese vriendin. Een Chinese vriendin, Ikuko, die Russisch-Orthodox geworden is. En die heeft toen een gesprek gehad met Antoni van Souros. Ik weet niet of u die kent, dat is een Russisch-Orthodox aartsbisschop die in Parijs zat, die oorspronkelijk atheïst was en die door één keer iets te lezen een ommekeer meemaakte. Het bleef tot het eind van zijn leven een zeer aparte figuur met hele wonderlijke ideeën ook. Hij was onder andere geïnteresseerd in het boeddhisme, in meditatie. En Ikuko, die vriendin van mij, die kende hem en die heeft een keer met hem gevraagd, toen zij orthodox werd, wat kan ik het beste lezen? Hoe kan ik me erin verdiepen? Toen zei hij, je moet niet lezen. Helemaal niks. Ga, en hij noemde vooral de vespers en de complete. Ga daar staan en onderga het. En luister. Luister. Luister gewoon naar alles wat op je afkomt. En in de Russische kerk is dat altijd niet als het Latijn een vreemde taal. Tegenwoordig is het bij ons ook een eigen taal. In het Russisch is het altijd oud-Russisch. Iedereen verstaat het. Dus zij is daar gaan staan en heeft dat op zich af laten komen, jarenlang. En dat heeft haar veranderd. En dat is dus de betekenis, de grote waarde die luisteren naar muziek kan hebben. Ook voor ons, soms is het dat het niet tot ons doordringt, dat heb ik ook. Dat kan gewoon niet, elke regel die we zingen, het is veel te veel. Maar soms ineens komt een regel tot leven, ja? Bijvoorbeeld voor mij is het ooit geweest met de uitdrukking, Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat doorbreekt zo onze opvattingen dat er is een oorzaak en er is een gevolg. Maar er iets is wat dat totaal doorbreekt. Ja, als ik het met mijn woorden moet zeggen, genade. Ganseloze genade, iets wat voorbij alles reikt. En zo gaat het, zo zijn er meer woorden, iedereen moet maar kijken waardoor hij of zij geraakt is. En dan de tekst die ik hier heb. Ik zal het proberen te vertalen, het is in het Engels. Het is geschreven door een Australische songwriter en dichter. Ik kende hem niet, Nick Cave. Zegt iemand dat iets?
Ja.
Ja? Is dat waar?
Ja.
Is dat mooi?
Ja, wel. Heel dramatisch.
Dramatisch?
Heel dramatisch, maar dat is wel mooi.
Oh, ja, ik kende het niet, maar hij had ook een rubriek dat hij dan, de Red Hand Files, ken je dat?
Ja.
Ja? En dan schreef hij naar mensen, hè? En dan heeft hij een keer een briefje gekregen van een meisje van 10 jaar. Ken je dat ook? Hij kreeg een briefje van een meisje van 10 jaar die geen raad wist met God. En dan vooral hoopte, hoe zou God klinken? Wat voor stem heeft God? Het is toch niet zo'n mannelijke stem, schrijft ze. Hoop ik. En dan schrijft hij, lieve Rutje, of Rut, ja? Persoonlijk hoop ik dat de stem van God, of vul maar in, Kwanjin, Prajnaparamita, doet er niet toe, inderdaad iets totaal anders is dan autoritair en mannelijk. Zou dat niet prachtig zijn? Zou dat niet een geweldige verrassing zijn? Ja. Wat een opluchting zou dat betekenen, hè, meisje? Wat een opluchting. Misschien, als ik het voor mezelf moet formuleren, klinkt de stem van God als een heel groot koor. En paradoxaal genoeg, hoe meer stemmen, hoe voller het is, hoe meer gevarieerd, tegelijkertijd is het steeds meer of het één enkele wonderlijke stem is. Dat is iets paradoxaals. Dat is een wonderlijke omkering. Vind je dat ook niet? Het treft mij altijd opnieuw. Het is of het steeds zuiverder wordt, naarmate er meer stemmen komen. Want dat kan met een koor. Dat kan. Al kun je het je misschien niet voorstellen. Het wordt, hoe meer stemmen, steeds wonderlijker intiem. Een kaskade van stemmen. En soms denk ik, misschien heeft God de stemmen die allemaal zo samen zijn gekomen in die ene stem. Ontelbare biljoenen stemmen van alle verzamelde zielen, van levende en doden. Die spreken als één enkele, of zingen als één enkele stem. Zonder dat er eentje overheerst. Zonder dat er een rangorde is. En die ene stem van dat hele koor weergalmt in de hemel en op aarde. En alles komt daarin samen. En soms denk ik, waarin komt dat dan samen? In één klein, puur, uniek kinderstemmetje. Een kinderstemmetje dat roept, zoek mij alsjeblieft. Luister naar mij. Probeer me te vinden. Ja, ik heb me verstopt voor de grap. Maar ik ben vlakbij je. Dat maakt het humoristisch. Dat maakt het ontroerend en teder. Wij kunnen ons God helemaal niet als een kindje voorstellen. Maar misschien moeten we daar maar mee beginnen. Om dat toch te doen. En ik zou willen eindigen met een beeld wat ik ooit hoorde. Ook over zoiets van een astronoom. Misschien heb ik het al eens verteld. Het was, hij vertelt daar zelf over in een interview. Hij was atheïst. En hij heeft zijn ommekeer meegemaakt. En ze hebben gevraagd, hoe is dat nou gekomen? Hij zei, dat kan ik bijna niet vertellen, want misschien lacht u me uit. Nou, vertel dan toch maar. Nou, zei hij, ik droomde dat ik voor mijn hoe heet zo'n grote sterrenkijker ook weer, zoiets in een... Nou ja. En ik zag dat heelal en ik zag allerlei sterren en ik zag een heel klein sterretje dat ik nooit eerder gezien had. En ik weet niet waarom, maar ik werd daartoe getrokken naar dat sterretje. En op een of andere manier werd ik er naartoe gezogen en ik kwam dichterbij. En het was een klein, heel klein verlaten sterretje. En het licht bleek helemaal niet te komen van de ster, maar van een reusachtige gouden stoel die daarop stond. Ik kon er niet bij. Ik kon, als ik mijn handen uitstrekte, zo bij de zitting van die stoel komen. Maar ik keek zo, dat die stoel is leeg. Wat betekent dat? Maar op een bepaald ogenblik denk ik, ja, weet je wat, ik trek me een beetje omhoog zo. En dan keek hij er overheen. En waar zit daar? Een heel klein jong meisje van een jaar of zes. Die zit daar te giechelen. En dan zegt hij erbij. En te trappelen met haar benen van plezier zo met haar handen. En die lachte naar hem. En toen wist hij, ja, dat heeft hem zo geraakt. Dat was zijn ommekeer. Dat is het beeld van dat kinderlijke. En of dat nou met stemmen is, of met zo'n beeld van die astronoom, het brengt voor mij alles waar het hier om gaat dichterbij. Er is een keer een gesprek geweest van een protestants theoloog, ik weet niet wie, met een belangrijk boeddhist. Ik denk zelfs Daisen Suzuki. En dat gaat allebei over, ja, over dat kind weer worden. Zoals dat beroemde gedicht van Ed Hornick, wat ik van buiten kan. En wat ik voor mezelf ook vaak herhaal, omdat het ook toch de boodschap is van elke religie dat we kind moeten worden. Als je niet wat als kinderen. Maar dat gedicht is zoiets van, op bord stonden ze geschreven, het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Met het een is, ik weet niet meer wat gegeven, hardheid gegeven. En het ander, onsterfelijke pijn. En dan is het over zijn, maar zijn is wijken. Is kind weer worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgetild. Wij gaan terug de stilte in.